Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En het zesde, maar de altoos wijze raad des Heere houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 5 en vers 6. We gaan luisteren naar Gods heilige wet. In aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Psalm 1, vers 1. En vervolgens zullen we luisteren naar de voorlezing uit het evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 11 tot 21. Eerst luisteren we nu naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilende denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En Jezus stond voor den stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de houdelingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb eden veel geleden in den droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas.
De tekst voor de prediking van deze morgen, het is vandaag de laatste Lijdenszondag, de zevende Lijdenszondag. En de tekst voor de prediking vinden wij in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk en daarvan vers 19. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnent wil. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven uit te reiken voor de Heere en voor zijn dienst. En laten we dan gaan zingen, intussen uit Psalm 63, vers 1 en vers 4. 63, 1 en 4. Laten wij straks, gemeente, in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 81, vers 12, 13 en 15. 81, vers 12, 13 en 15 in aansluiting op de prediking. Vindt u het niet opmerkelijk, gemeente, dat in het begin van het evangelie naar Matteüs er gesproken wordt van een droom? De Heere verschijnt aan Jozef in een droom en de Heere geeft in die droom aan Jozef te kennen: wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En nu aan het einde van het evangelie naar Matteüs, 27e hoofdstuk, lezen wij opnieuw van een droom. En dat de Heere via een droom ook zo spreekt. De eerste droom, dat was tot de man van de vrouw die de Heer Jezus, ja, op aarde zou brengen via de geboorte, Maria. En de tweede droom, die komt tot de vrouw van de man die de Heer Jezus, ja, in zijn aardse leven tot de dood zal inleiden. Dus voor de kribbe een kroon, een droom, en voor het kruis een droom. Heel opmerkelijk. Want we zouden zeggen, ja, voor een droom, daar hoeven we toch geen aandacht aan te besteden. Dat kunnen we wel voorbij gaan, jongens en meisjes, jullie dromen ook wel eens. En dan zeg je, ja, wat heb je nou eigenlijk gedroomd? Je weet het soms niet eens meer. Of dan zeg je, nou ja, dromen zijn bedrog. Maar, weet goed, als de Heere in zijn woord het laat optekenen, dan voel je, dan heeft de Heere daar een boodschap in. Dan heeft de Heere daar op deze laatste lijdenszondag ook vanmorgen een boodschap in voor u, voor jou en voor mij. En daarom gaan we luisteren vanmorgen naar de droom van Claudia. Claudia, dat is thema voor de prediking. Claudia droomt over Jezus. En de betekenis van die droom, allereerst voor Claudia, ten tweede voor Pilatus en ten derde voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Claudia droomt over Jezus. De betekenis van die droom voor Claudia, voor Pilatus en voor ons. En dan vraagt u mij eerst om, ja, opheldering. Hoe komt u erbij? Zegt u vanmorgen bij uzelf om de vrouw van Pilatus de naam Claudia te geven. Om die vrouw aan te duiden met de naam Claudia. Ja, dat heb ik niet verzonnen en dat staat ook niet in de Bijbel. Dus we moeten daar altijd nog voorzichtig mee zijn. Maar we weten wel uit de overlevering, uit de gewone geschiedbeschrijving, dat deze vrouw van Pilatus werd genoemd Claudia Procula, of kortweg dan ook wel Procula. En wij zeggen dan voor gemakshalve dan vanmorgen Claudia. Want in de overlevering is deze geschiedenis heel duidelijk ook teruggekomen. In de gewone geschiedbeschrijving, maar ook in allerlei apocryfe boeken is deze geschiedenis en deze vrouw heel duidelijk teruggekomen. En dan zijn er allerlei, ja, ideeën, allerlei veronderstellingen. We spreken daar niet over, want dat lezen we niet in Gods woord. Maar in de overlevering wordt wel gezegd dat deze vrouw, misschien wel, ja, als een proseliet overgekomen is, een heidense vrouw, tot het christelijk geloof overgekomen en bij de Grieks-Katholieke kerk is zij zelfs heilig verklaard. en in de de kerkelijke verjaarskalender van de Grieks-Katholieke Kerk is daar de naam Claudia op 27 oktober, dan zie je dat, dan wordt er speciaal aan haar, aan deze vrouw van Pilatus, gedacht. En dan zeg je, ja, het is voor ons veel belangrijker om vanuit Gods woord dan te horen wat ook zij voor droom gedroomd heeft. En dan weten we, Claudia, deze vrouw van Pilatus, die is, ja, als een heidense vrouw eigenlijk, toch in Jeruzalem geweest. Dat was eigenlijk helemaal niet goed, dat was eigenlijk helemaal niet toegestaan vanwege dat feest. Maar we weten wel dat er tijdens dat feesten ook allerlei oproer kon zijn en allerlei ongeregeldheden. En daarom was Pilatus met zijn vrouw toch van Caesarea naar Jeruzalem gegaan en daar bleven ze in de burcht Antonia. En dan zie je, ja, daar is Claudia waarschijnlijk ook dan getuige geweest van alles wat er is gebeurd in die dagen. En wat is er dan gebeurd, jongens en meisjes? Nou, dat was het laatste paasfeest van de Heere Jezus. En de Heere Jezus was ook naar dat paasfeest gegaan, naar Jeruzalem. En de Heere Jezus heeft daar, ja, is daar gevangen genomen. Is daar, had daar ook het laatste paascha gevierd en het heilig avondmaal ingesteld. En dan zie je, nou is die gearresteerd. En dan weet je, ja, dan heeft Claudia dat waarschijnlijk ook gehoord. Eerst die vreugdevolle intocht naar Jeruzalem. Hè, dat hij op het veulen van een ezelin ook zo ingehaald heeft. Ze heeft het misschien ook gehoord. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Ze heeft dat ook gehoord. En ja, waarschijnlijk ook, ja, dat zij 's morgens vroeg heeft gehoord hoe haar man Pilatus, ja, de deur is uitgegaan en hoe daar, ja, de Heere Jezus die gevangen genomen was en die door het Sanhedrin tot de doodstraf was veroordeeld. Hij is des doods schuldig. Ja, en dan moest Pilatus zo gauw mogelijk dat oordeel van het Sanhedrin bevestigen. En ze verwachten van hem dat ze zo gauw mogelijk toestemming kregen om dat doodsvonnis te voltrekken. Maar dat gaat zomaar niet, want Pilatus die voelt wel aan. Hij zit op de rechterstoel. Hij moet recht spreken. En daarom, ja, hij voelt wel aan, dat is alleen een kwestie van de Joden. En die dus uit nijdigheid en zoveel haat tegenover deze Jezus zo gesteld zijn dat ze dat zo gauw mogelijk gedaan willen krijgen. Maar hij moet recht spreken. En dan weet hij en dan voelt hij wel aan, ja, hij is onschuldig. En hij hoort het ook nog even, hij maakt ook even ruggespraak met Herodes. En ook Herodes, die moet heel duidelijk zeggen, ja, hij heeft niets des doods waardig gedaan. En dan opnieuw voelt hij dat op zich afkomen. Dat hij een oordeel moet uitspreken en dat hij daar ook recht moet spreken. Maar het was niet recht dat de Joden wilden. En dan voel je wel, hij komt in een ernstig dilemma. En dan probeert hij dat nog met een geesteling voor elkaar te maken en te verzachten. Maar ja, hij moet het oordeel uitspreken. En dan komt hij opeens op dat idee, wie moet ik nou loslaten? Wie wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus? En ik heb gehoord van dominee Van Heteren dat hij daar ook over gepreekt heeft. En dan zeg je, ja, dat heeft ook zoveel impact als Pilatus dan, ja, met dat tweetal zit. En hij denkt, ach, ze zullen toch niet die grote crimineel Barabbas, ja, verkiezen om los te laten. zo'n ernstige misdaden, dan zullen ze toch wel, ja, toch wel Jezus loslaten. Maar ja, hij vergist zich deerlijk, want ze zijn zo bezig en ze zijn bezig nu ook de stemming uit te brengen. En juist onder dat uitstel, onder die pauze, dat er naar de uitslag geluisterd zal worden van wat er dan, wie er dan losgelaten worden. Opeens zegt, in die rechtszaal komt er een bode. En het is een bode die namens Claudia komt. En hij heeft een brief in zijn hand. Ik neem aan dat het een brief is. Het kan ook een mondelingenboodschap zijn geweest. Maar ik neem aan dat het een brief is. En die brief die wordt geopend. En dan lezen wij in die brief, horen wij: heb niet met deze rechtvaardige te doen, want ik, hè, Claudia, ik heb heden veel om hem geleden. En dan horen wij zo heel duidelijk daaruit dat daar in die droom die zij kreeg, wat zij precies gedroomd heeft, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel begrijpelijk dat juist de Heere ook via een droom alles wat haar bezig heeft gehouden, en dat de Heere het haar toch duidelijk op het hart heeft gebonden, deze rechtvaardige. Hij is rechtvaardig. En wat gaat er nou gebeuren? Nou gaat haar man, die als rechter is aangesteld, die gaat oordelen en die gaat hem veroordelen, terwijl die rechtvaardig is. En dat komt zo op haar af. Want ja, we dromen allemaal wel eens. En in het begin van de nacht, dan kun je een droom hebben en dat gaat zo weer voorbij. Maar dit is een droom waarvan ze zegt, dit heb ik heden gedroomd. Dus dat was in de morgen. Dat is nog maar net plaatsgevonden. En dan is het duidelijk natuurlijk, ze heeft haar man weg zien gaan. En ja, toen had ze nog niet dat gedroomd. Maar toen ook die soldaten weer terugkwamen en toen dat allemaal daar plaatsvond, toen heeft ze dat heel duidelijk op zich af voelen komen. Het is nog heel vers dat ze die droom heeft gehad en dat ze zo daarvan vervuld is, dat ze voelt, ja, dat gaat niet goed. Dat ze als het ware, want het is heel, heel apart, heel bijzonder, dat een vrouw, hè, dat was toen ook al natuurlijk zo, en nog veel erger als het vandaag is. Ja, want vrouwen die staan op dezelfde voet als een man, en soms nog hoger. Maar dan zeg je, in die tijd was het natuurlijk helemaal ongewoon dat een vrouw zulke dingen zou doen. En dan, ja, dan zegt ze, ze heeft toch het lef gehad, toch duidelijk op zich af voelen komen, ik moet hier ingrijpen. En ze heeft die bode gestuurd naar Pilatus. Man, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ze voelt, hij gaat zijn handen branden eraan. Hij gaat het iets doen op een verkeerde weg. Hij gaat kiezen voor de Joden. En dan zeg je, ja, zo heeft ze daar met die rechtvaardige te doen gekregen. Want dan voelt ze zo duidelijk dat angstige voorgevoel. Als hij zich niet terugtrekt, als hij zich niet distantieert van deze zaak, dan zal hij zelf nog getroffen worden door de straffende gerechtigheid van deze grote rechtvaardigen. Ik heb heden veel om deze rechtvaardige geleden. Zielsbenauwdheid. En nou de vraag. Hebt u ook wel eens wakker gelegen? Heb jij ook wel eens wakker gelegen? Ben je ook wel eens zielsbenauwd geweest? Want nou hebben we 6 lijdenszondagen gehad. En iedere keer ging het over de lijdende Christus, dat hij moest lijden. En zo wenigmaal zal het ook geklonken hebben, Dat gebed, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Maar ben je nou ook wel eens zielsbenauwd geworden? Omdat je zegt, ja, ik kost hem die slag. Ik, dat is vanwege mijn zonde. Hij heeft het toch steeds gezegd, ik moet lijden. Dat is dat heilige moeten, hij moest dat. Waarom? Omdat het zo door God bepaald was. Omdat zo alleen de gerechtigheid voor God kon bestaan. En dat er zo alleen de zaligheid van de kerk, van de uitverkorene Gods, zo tot stand gebracht kon worden. Want zo was het van eeuwigheid gesteld. En dan zeg je, ja, heb je daar nou ook de persoonlijke boodschap in gehoord? Dat het vanwege je zonde is, vanwege je schuld is. Moest hij lijden, moest hij de dood sterven, moest hij die weg gaan van Gethsemane, Gabbata naar Golgotha. En daarom nogmaals de vraag, heb je al met die rechtvaardige te maken gehad? Want dat is toch de weg die al Gods volk en kinderen leert, dat je leert zien, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Sterven is God ontmoeten. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is die aloude vraag die op je hart gebonden wordt en waar je het benauwd onder krijgt. Want je zegt, ja, ik kan niet voor die heilige God bestaan. Ik kan niet voor hem verschijnen. Want alles klaagt je aan. En dan zijn er velen helaas die laten de ene lijdenspreek naar de andere over zich heen gaan. En ze trekken zich er niets van aan. Oh, wat een gevaar, gemeente. Wat een gevaar. Hij moest veroordeeld worden vanwege mijn ongerechtigheid. En als je daar nou enig zo besef van gaat krijgen, dan zeg je, stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. O, hoe kan je dan voor die God bestaan? Voel je wel? Dat is toch de vraag die je dan ook op je af ziet komen. Als Claudia daar zo over spreekt, kun je dan begrijpen hoe dan zij daar ook van getuigt? En dan zouden we ten tweede ook letten op wat de betekenis is voor die droom voor Pilatus. Ja, Pilatus krijgt te horen dat zijn vrouw Claudia zo'n vreselijke droom gehad heeft. Zo'n ernstige droom dat ze zoog. En dan zeg je, ja, dat is toch bijbels ook. He? Dan zeg je, Abimelech, Farao, Nebukadnezar, ze hebben ook een boodschap gekregen via een droom. En voor Pilatus is het juist een heel kritiek ogenblik. Juist als hij op het punt staat om dat vonnis ja toch te vellen. Om toch deze rechtvaardige te veroordelen. En hij hoort het straks. En hij zal het straks horen. Laat hem gekruisigd worden. Deze rechtvaardige. En dan moet hij aan meewerken. En dan zeg je, er zou eigenlijk niks meer te remmen zijn om Pilatus daarvan te weerhouden. En dan komt zijn vrouw nog zelfs met deze boodschap. Heb niet te doen met deze rechtvaardige. Hoe moet je dat zien, jongens en meisjes? Nou, dan moet je dat zien dat Pilatus, die wordt nog afgemaand van een zondige weg. Dringt dat tot je door? Pilatus die wordt op dat laatste moment nog afgemaand om die zondige weg te gaan. En dan voel je wel waar ik naartoe wil. Wij worden toch ook, jullie worden toch ook iedere keer afgemaand van zondige wegen. Waarschuwende woorden van je vader, van je moeder, van je grootouders. Ga niet door. Doe dat toch niet. Waar breng je je tijd mee door? Zondige wegen. En dan worden we geroepen. De weg van bekering. En dan zeg je, dan word je ook nog afgemaand. Pilatus die werd ook nog afgemaand. En nou jij, wat doe je nou met die roepstemmen? Jij gaat toch door. En je trekt je er niks van aan. Maak het zelf wel uit. Pilatus die deed het ook. Die trok zich daar niets van aan. Hij zal ook dit vonnis gaan uitspreken. En dan zie je, terwijl die weet, want steeds was het toch duidelijk, dat hebben we wel gehoord. Hè? Noem eens wat. Nou, Sanhedrin, eigenlijk, ja, het is nut dat één mens sterft en niet het hele volk verloor. Dus eigenlijk is die rechtvaardig. Is die zonder schuld. Nou, Pilatus voelt dat aan. Nijdigheid van de Joden, dat zit erachter. Herodes, die zegt dat ook nog wel eens een keer. Hij heeft niets des doods waardig gedaan. En straks de moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En straks die hoofdman daar. Deze man was Gods zoon. Dan zei je, voel je wel, oh, op allerlei wijze wordt zo gewaarschuwd, wordt zo gewezen. Hij is rechtvaardig. En u heeft Pontius Pilatus, die heeft al die roepstemmen in de wind geslagen. Waarom deed hij dat nou toch? Kun je daar een verklaring voor geven? Waarom deed hij dat toch? Waarom heeft hij toch de Joden de zin gegeven? Terwijl die toch zo dat hoorde. En zijn eigen geweten zei ook, hij is niet schuldig. Waarom toch? Omdat hij zo dwaas bent. Omdat hij zo dubbelhartig bent. En dat hij zo niet wil buigen. En dat hij zo van twee walletjes wil eten. Nou, en dan voel ik gelijk en dan begrijp je gelijk wat daar ook de boodschap voor is, de waarschuwing in klinkt. Twee walletjes eten. God dienen en de mammon. God dienen, ja, en alcohol en drugs en noem maar op. En je eigen ideeën en je eigen gedachten hangen. En daar niet willen mee willen breken, niet zonder voor God willen worden. Dat is de dwaasheid, de eigenzinnigheid. En dat was ook bij deze Pilatus, de dubbelhartigheid die ook zo duidelijk uitkomt. En op die manier, hè, het bloed van Christus onrein achten. Dan zeg je, oh wat een ernst, komt er ook zo in uit. In dat leven van menig kerkganger, dubbelhartigheid. Het niet willen buigen en niet willen erkennen voor Gods aangezicht. Mijn zonde, mijn schuld. Nee, daar moet je niet over praten. Daar moet je niet op je in laten werken. Laat dat maar voorbij gaan. En dan kan ik zo nog wat doorgaan en voortgaan. Voel je wel wat een ernstige waarschuwing hierin is, ook voor die houding van Pilatus. Nou, we gaan ook naar onze derde gedachte. Wat deze boodschap, wat deze droom ook voor u, voor jou en voor mij wil zeggen. Pilatus heeft de interventie van Claudia, zijn vrouw, langs zich heen laten gaan. Ook wij hebben toch die waarschuwende stem zo nodig. En dan zeg je, wij moeten dat zien. En dan kun je heel wat dingen zeggen. En dan moeten we natuurlijk allereerst zeggen, Pilatus is ten volle verantwoordelijk. Hij wordt heel duidelijk hier gewezen op de verantwoordelijkheid die hij heeft voor God. En daar zal hij rekenschap van moeten afleggen. We zijn ten volle verantwoordelijk voor wat we doen of wat we niet doen. We zullen rekenschap moeten afleggen als de Heere ons voor zijn aangezicht daagt. En nou gaan we iedere zondag belijden. Ook vanmiddag weer zal het klinken hier in de kerk. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Onder Pontius Pilatus. Hij is ten volle verantwoordelijk. En dan moet je nou, en dat vraag ik u om dat thuis ook nog maar eens even na te lezen uit de Heidelbergse catechismus. Welke zondag, dominee? Zondag 15. Welke vraag? Vraag 38. En bij vraag 38, daar gaat het dat hij door de wereldlijke rechter Pontius Pilatus is veroordeeld. En dan staat er op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan bevrijden. Hoort u dat? En dan zie ik ook hoe groot is Gods voorzienig bestel. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe wonderlijk dat terwijl Pilatus voor 100% schuldig staat. En dat de Heere toch in dat voorzienig bestel het zo geleid heeft dat dat heilsplan wat van eeuwigheid was bepaald tussen de drie personen van het goddelijk wezen, dat Sion door recht verlost zou worden, dat hij moest lijden, dat nu vervuld is. Om zondaren van dat strenge oordeel Gods te verlossen, bevrijden. En dan zeg je ja, lees dat thuis nog eens even extra na in de catechismus. Wij vallen onder dat strenge oordeel Gods over de zonde. De toorn van God is zo groot. En dan zie je, dat wordt op Golgotha nog duidelijker. Dat hij van God verlaten moest worden. De toorn van God kwam op hem. En dat je dan mocht erkennen, daarom zei ik, ja, ben je wel eens zielsbenauwd geweest? Omdat die toren van God, dat wij dat rechtvaardig oordeel verdiend hebben om van God zo verworpen te worden, weggeworpen te worden. En dat er nou bevrijding is, vrijspraak is, verlossing is, omdat deze rechtvaardige voor God zo die weg wilde gaan. En dat ook zo in Gods voorzienig bestel dat nu gebeurd is. Ondanks die droom en die waarschuwingen. En dan denk ik intussen aan de vorst der duisternis. Want je weet toch wel, die strijd, vrouwenzaad, slangenzaad. Slangenzaad, vrouwenzaad. En wat had de boze er belang bij dat verijdeld zou worden. Dat hem de kop niet vermorzeld zou worden. Wat had hij er belang bij om de zaligheid van de kerk zo te ondermijnen en te weg te werken. En dat heeft hij ook nog geprobeerd via die droom van Claudia. Wat was het? Dat hij dan nog vrijgelaten zou worden. Laat Christus, Jezus, vrijgesproken worden. Laat hem gaan, want hij is rechtvaardig. En dan zie je, nee, dan heeft de Heere dwars door alles heen in zijn voorzienig bestel het zo geleid dat strenge oordeel Gods dat er ligt over u, over jou, over mij, dat het alleen weggenomen kon worden in de weg van dat heilig moeten. Ik moet lijden, ik moet sterven, ik moet gekruisigd worden en ik moet opstaan uit de doden. O heerlijk wonder van genade, dat is het evangelie, gemeente, ook in deze omstandigheden. En dan zeg je, wat heeft die droom dan? Ook een geweldige betekenis, ook hierin. En dat de Heere dwars door alles heen zo het geleid heeft. Dat hij moest lijden om zo zijn kerk zalig te maken. Om zo bevrijding te geven onder dat strenge oordeel Gods. En dan voel je wel, we moeten daarin steeds weer wijzen op dat recht van God. Sion moest door recht verlost worden. En dat we naar recht verloren liggen. Maar door recht en genade, nu door die barmhartigheid Gods, door die liefde Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, zo bevrijd kunnen worden. Maar dan zeg je, oh, wat een boodschap, wat een betekenis heeft dat ook voor ons. Wat gevaarlijk. Er zijn veel mensen en er zijn jongeren, ouderen, die worden ook gewaarschuwd. Net als Pilatus gewaarschuwd werd. En dan ga je door. En ik heb ze meegemaakt. Dat ik ze tegenkwam. Die onder het woord hadden gezeten. Maar die nergens meer van wilden weten. En dan vroeg ik wel eens, heb je daar nou vrede mee? Ja hoor. Ik voel me helemaal opgelucht. Ja, maar jongen, weet wat dat betekent. Weet wat dat betekent als je zomaar doorleeft. Ja, nou ja, goed, dan zien we het wel. En Bunyan, die beschrijft van een jongere, of een oudere, ik weet het ook niet wie dat is geweest, maar in ieder geval één die hij ernstig gewaarschuwd heeft. Die zei, als jij op die goddeloze weg doorgaat, als jij je niet bekeert en niet de Heere zoekt, hè, dan ga je voor eeuwig verloren. En wat zei die? Oh, nou ja, ik ben de enige niet hoor. Er zijn er veel meer. Ja, dan voel je. En dan gaat men collectief ook denken, nou ja, maar dan gaan we allemaal. Weet je wat Bunyan toen zei tegen die man? Die zei tegen hem, zul je erom denken, des te meer brandhout voor de hel, des te groter vuur. Dan zei je, ja, dat is een ernstige waarschuwing. Dan kun je je verschuilen, ja, maar ik ben niet de enige hoor, ze doen het allemaal, we zijn allemaal zondaren, nou ja, we zien het wel. Hoe gevaarlijk dat is. En dan ga ik iets doen wat eigenlijk niet mag. Ik pak een schaar en ik ga de woorden van Claudia ga ik even uitknippen. Ik ga het even, zeg maar, uit het verband halen. We hebben nou gehoord hoe dat in het verband gelezen moet worden. Maar als je het nou uit het verband haalt, die enkele woorden, weet u wat dat is? Dat is de slechtste raad die je kunt geven aan iemand. Hoe dan? Heb niet te doen met deze rechtvaardige. Ja, dat is een slechte raad. Want de Heere die zegt juist, ja, dat je wel te doen moet hebben met hem. Dat je wel moet buigen voor hem. Hij staat met wijd open armen te roepen, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Bij hem is rust, bij hem is genade. En u zegt die woorden op zichzelf genomen, heb niet te doen met die rechtvaardigen. Dat is de slechtste raad. De slechtste raad. Want dan zeg je, ja, nee, het is juist nodig dat je buigt voor hem. Dat je leert roepen om hem. En dat je te doen krijgt met hem. En dan hoop ik dat er zijn die dat mogen kennen. Omdat je met God te doen krijgt. Dat je te doen krijgt met een rechtvaardig God. Maar ook met een God die zijn liefde heeft geopenbaard in de zending van zijn zoon. Want dan zeg je, ja, daar ligt behoudenis in. Daar ligt ook genade in. En dan zeg je, dat is zo belangrijk dat je zo, ja, schuiling zoekt bij hem. Ontkoming zoekt van dat strenge oordeel onder de schaduw van zijn vleugelen. En nou zijn er velen die denken dat nog even op de pauzeknop te zetten. He, als je jong bent, maar net zo goed als je oud bent hoor, dan zeg je, ja, ik zet het nog even op de pauze. Ik weet wel dat ik bekeerd moet worden en ik bid er ook wel om, maar intussen ga ik zo door. Dan zetten we het op een laag pitje. Dan zeg je, ja, ik weet wel dat het nodig is, maar ja, misschien krijg ik wel een ziekbed en dan kan ik me nog op dat ziekbed bekeren of op het laatste moment. Hè, je later dan gaan we dat wel eens ernstiger mee bezig zijn. Zeg, wat is dat gevaarlijk? Wat is dat gevaarlijk? Jongeren, ouderen, om nog even te denken van ja, het kan nog wel. En er zijn de jongeren ook wel die denken, ja, dan kan ik nog even, ja, me te buiten gaan en dan kan ik me nog even met mijn vrienden en mijn makkers en mijn vriendinnen zo wat doorgaan op een laag pitje, maar wel zonder naar de, ja, zeker, en naar de vereniging en bij de zang, ja, ja, dat is heel mooi. En toch, bekering, nou ja, en dat zien we dan wel. Een mens moet bekeerd worden, ja, nou ja, en dan kun je van allerlei dingen doen. En dan zeg je, doe je net als Pilatus, dan kun je ook nog proberen je handen in onschuld te wachten. Nou ja, goed, het moet je toch gegeven worden en dat moet je krijgen. En nou ja, alles maar een beetje op een laag pitje. Maar denk er wel om. Je kan zo uit dit leven geroepen worden. We weten niet of we er morgen nog zijn. U niet, jij niet, ik niet. We zijn allemaal mensen van de dag. En dan kan je denken, ja, ach, ik ben nog jong. En dan kun je het van je afzetten. Ik was ook jong. Ik was een jaar of 18, 19, ik weet niet precies meer. Maar het is natuurlijk al meer dan 60 jaar geleden. Maar er gebeurde één keer op een middag. En ik was alleen thuis. En toen werd er gebeld en ik deed de deur open. Stonden twee Jehova's getuigen voor de deur. Met zo'n tasje, weet je wel. Hè? En die begonnen te spreken. Het was, toen hadden de Jehova getuigen het jaar 1975 voor ogen. En zeiden, ja, we gaan naar een heel bijzonder jaar. En dat betekent de eindtijd. Dat betekent dat Jezus wederkomt. En dat gingen ze ernstig op waarschuwen. En zeiden, ja, ho, wacht eens even. Wacht eens even. Moeten jullie later maar een keer terugkomen als mijn vader er is. Mijn vader die was heel bedreven om met Jehovah getuigen te spreken. Die kon heel uit overtuiging tot hen spreken en waarschuwen. En ze, ja, voor het blok zetten. En zei, moet je eigenlijk maar even terugkomen als mijn vader er is. Die praat er wel over met jullie. En weet je wat die Jehovah getuige tegen mij zei? Ja jongen, maar dat is ook voor jou nodig. Dat heb jij ook nodig. En dat is een les van een Jehovah getuige. En ik ben hem nooit vergeten. En daarom geef ik hem ook maar even door vanmorgen aan je. En je denkt, ja, wat hebben we dat nodig persoonlijk om zo voor God te verschijnen. Om persoonlijk ook toch te kennen wat nodig is. Dan zeg je, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan zeg je, wat is het een zegen. En ik hoop dat er vanmorgen ook zijn, hier in de kerk of thuis, meeluisterend. Die hebben te doen gekregen met die rechtvaardigen. Die hebben werkzaamheden gekregen, geloofswerkzaamheden, met die rechtvaardigen. En dan zie je, dan gaat het om hem te kennen, om persoonlijk ook te mogen schuilen achter hem, achter die zaligmaker, achter die borg, deel te hebben aan zijn gerechtigheid. En dan voel je wel, dat kan soms de ene ogenblik ja, sterker zijn als het andere ogenblik. Maar dat je toch mag weten, ja, de Heere is dat goede werk in mijn hart begonnen. En dat je met hem te doen kreeg. En dan zeg je, dat zou ik nooit meer willen missen. Dat is nou altijd zo belangrijk. En dan kom ik alles tekort. Want dan is het vaak, ja, soms zomaar weer weg. Maar, oh, hem te kennen, dat is het leven. En meer hem te kennen. Als die getrouwe borg en zaligmaker. Als die grote profeet en leraar. En als die enige hoge priester. En dan zeg je, die hoge priester, die is in de hemel. En die bidt daar voor zijn volk. En dat is een biddende en een dankende hoge priester. Waar je nu ook alles kunt vinden. Die zegt, o, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar die dan ook op grond van het feit dat hij de rechtvaardige voor onrechtvaardigen wilde sterven. En de toorn van God zo wilde wegnemen. En die dan kan zeggen, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dat je met ogen des geloofs mag zien. Op die borgen middelaar, op die bron der zaligheid. En dan zeg je, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En dat zal het dan eeuwig zijn om hem, om het hem te doen te krijgen. Om eeuwig voor, van zijn goede tierenheden te zingen. En eeuwig zo hem groot te maken. Hij, de rechtvaardige, voor een onrechtvaardige, voor een doemwaardige zondaar. Dat is de waarschuwing. Dat is de roepstem. Leef je nog in die Pilatushouding? Of mag je weten, ja, ik heb met hem te doen gekregen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we voor uw heilig aangezicht. U hebt uw woord doen horen. En u hebt gesproken. Destijds door de droom die Claudia kreeg, waarin u nogmaals de boodschap liet horen: Hij rechtvaardig, mijn zoon, mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij rechtvaardig. En toch moest hij gekruisigd worden. Toch moest dat welbehagen doorgaan en voortgaan. Dwars door menselijke zonde en schuld heen. En weerstand heen en vijandschap heen. Heere, wil gij zelf er de naprediker van zijn. Dat we zo te doen krijgen. Met u, de heilige en de drieënige God. Maar ook de barmhartige God. En Vader van de Heere Jezus Christus. Heere, breng de gemeente hier ook vanmiddag weer in getrouwheid onder uw woord. En wil ook ons sterk als we in de Penielkerk zullen voorgaan. Heere, laat uw oog van genade over heel de gemeente gaan. Wij vragen het u in de verzoening van al onze zonden. Uit genade alleen om Christus wil. Amen. Houd ons gemoed voor u bereid. We zingen uit de avondzang het vierde vers als onze slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.